Welkom bij podcast nummer 11 van de LVOP-fractie in het verantwoordingsorgaan van het APB. We zitten nog steeds bij professor Bas Werker. En nu willen we het gaan hebben over het pensioenakkoord. Daar worden twee contracten ingenoemd. Het premiecontract, hè, en het zogenaamde CER-contract. En misschien is het goed om eerst aan Bas Werker te vragen, wat zijn nou precies de verschillen tussen die twee contracten? En natuurlijk gaan we straks ook vragen van, gaat dat dan misschien ook een korting voorkomen? Of hoe zit het nou precies in elkaar?
Ja, zeg maar. Dankjewel. Ik denk dat het een goede vraag is. Dus inderdaad, het pensioenakkoord is veel breder. Er wordt van alles over gezegd, over ook AOW-leeftijden en dat soort zaken. Maar een van de dingen die er ook expliciet in staat is de stelselherziening, nieuwe contracten. Hoe moeten we nou in de toekomst onze tweede pijler pensioen organiseren? En ik denk dat het goed is dat mensen zich realiseren dat er eigenlijk twee mogelijke contracten zijn die daarin besproken worden. Laten we het eerste contract, wat door de sociale partners eigenlijk onderling met name voorgesteld is, het sociale partnercontract of het CER-contract noemen. En dat is eigenlijk een doorontwikkeling van het huidige contract wat wij ook hebben, wat ook bijvoorbeeld ABP heeft. Soms wordt dat aangeduid met een collectief contract en termen als uitgebreide risicodeling, maar die zijn allemaal een beetje abstract, vind ik. Dus de vraag is wat je daar precies mee hebt. Maar in de kern is dat een contract waarin wederom pensioenen beloofd worden. En dan vervolgens kijken wij elke jaar wat de dekkingsgraad is. Dus daar heb je weer zo'n rekenrente voor nodig, waar we het toen straks over hadden. En als die dekkingsgraad eenvoudig gezegd boven de 100% is, dan krijgt iedereen er wat bij. En als die dekkingsgraad onder de 100% is, dan gaat er bij iedereen wat vanaf. Dat klinkt eigenlijk heel logisch. Dat contract wordt verder uitgewerkt. Daar moet nog een hele hoop aan gebeuren. En een van de dingen waar dat contract toch eigenlijk wel een probleem heeft, is precies met die rekenregel die ik net zei.
Met de rekenrente?
De rekenregel is dat als de dekkingsgraad boven de 100% is, dan verhoog je alle pensioenen met een beetje. En als de dekkingsgraad onder de 100% is, dan verlaag je ze. Dat klinkt namelijk wel eerlijk. Maar wat de bonden altijd zeggen, een van de doelstellingen die ze hebben, is het voorkomen van pech- en gelukgeneraties. Maar wat nog niet iedereen zich lijkt te realiseren, is dat deze rekenregels eigenlijk voor zorgen dat je pech- en gelukgeneraties juist creëert. Ik denk dat het beste kan uitleggen met een voorbeeld. Stel nou op een gegeven moment, het gaat heel goed. En de dekkingsgraad wordt 110%. En je denkt van, we gaan het gewoon in één keer uitdelen. Je kunt het ook iets langzamer doen, dat staat ook in het akkoord. Maar voor het voorbeeld is het misschien makkelijker om te zeggen, we gaan alle pensioenen met 10% verhogen. Dat is dat klinkt leuk, maar dat betekent dus dat iemand die vlak voor zijn pensioen is, die krijgt dan meteen 10% bij.
En de jongeren moeten...
Maar als je net begonnen bent, dan heb je pas een heel klein beetje opgebouwd en dan krijg je dus 10% van een heel klein beetje. Dus uiteindelijk profiteer jij nauwelijks van dat voordeel. En omgekeerd geldt natuurlijk het tegenovergestelde als het heel slecht gaat. Als de dekkingsgraad naar 90% zakt, dan moeten dus de pensioenen met 10% verlaagd worden. En dan gaan ouderen er dus in één keer 10% op achteruit. En jongeren, ja, die zijn 10% kwijt van een heel klein beetje wat ze opgebouwd hebben. Dus dat is uiteindelijk, op het uiteindelijke pensioen maakt het helemaal niet uit. Dus deze manier van, wat dat heet, uniform indexeren. Iedereen krijgt op zijn opgebouwde pensioen hetzelfde erbij en hetzelfde ervan af. Leidt juist in de kern tot precies wat de vakbonden, en overigens ook de werkgevers en ook de politiek, want daar is iedereen het wel over eens over die doelstelling, wat men wil voorkomen.
Maar is dit expliciet geregeld al in het akkoord, Bas? Want even als we kijken, je zegt het is een doorontwikkeling van het huidige contract. Ook in het huidige contract kun je volgens mij gedifferentieerd indexeren en ook korter. Die discussies zullen dadelijk ook vast wel weer gaan spelen. Ja. En bij een aantal fondsen is dat ook. Maar is dat hier vastgelegd dat het uniform...
Nee, het is niet vastgelegd, maar het is wel het prototype wat nu gebruikt is en wat bijvoorbeeld ook in het CPB-sommen doorgerekend is, gaat wel van dit principe uit. Er staat gelukkig in het pensioenakkoord ook dat er echt nadrukkelijk gekeken wordt naar wat dan heet leeftijdsafhankelijk indexeren, waarmee je precies dit probleem oplost. En wat je daarmee dus gaat doen is dat je, als er een schok optreedt, of die nou positief of negatief is, dat je een groter deel van die schok bij de opbouw van jongeren legt. Met als idee van ja, voor het uiteindelijke pensioen betekent dat dus toch niet zo heel erg veel. En een kleiner deel bij de uitkeringen van ouderen. En daarmee construeer je een stelsel wat nou ja, die schokken veel eerlijker verdeelt. Dus samenvatting in die doorontwikkeling. Daar moet echt nog wel een hele hoop aan gebeuren. En dus een van die zaken, hè, dat leeftijdsafhankelijk indexeren, waar je toch bij, met name bij vakbonden nog wat, wat moeilijke gezichten ziet, dat ze daar nog niet helemaal van overtuigd zijn.
Mensen kunnen mijn gezicht niet zien, maar ik kijk hier ook wel moeilijk bij. Want ik denk, laat ik zeggen, zoals jij het uitlegt, klinkt het duidelijk, maar ik vind het toch, het lijkt me ook lastig om te gaan begrijpen, hoor, gewoon voor een consument. Hè? Dus dat je inderdaad, dat de ene meer indexatie krijgt dan de ander, of dat voelt niet eerlijk.
Nee, als je het zo formuleert, dan ben ik het inderdaad met je eens. En dat is ook iets wat in het pensioenakkoord waar echt nog heel veel aandacht moet kijken. Wat is nou het onderliggende verhaal om dat duidelijk te maken? Dus als je het zo formuleert, is het inderdaad oneerlijk, maar ik kan het ook anders formuleren. Je kunt ook zeggen van ja, een pensioenfonds heeft op een gegeven moment UPO's gestuurd met wat mensen aan pensioen krijgen. Stel nou dat er een goed jaar is, dan moeten die UPO's, daar kun je die bedragen op die UPO's kun je verhogen.
Dat zijn die pensioenoverzichten die eigenlijk bij iedereen of in de laaf en de prullenbak.
Ja, dat zijn die pensioenoverzichten waar niet iedereen naar kijkt, maar waar je toch nou ja, af en toe eens een keer naar zou kunnen kijken. En dan is de vraag, stel nou dat je die bedragen kunt verhogen, wat vind je dan eerlijk? En je zou ook kunnen redeneren, ja, ik wil uiteindelijk gewoon het uiteindelijke pensioen, dus het pensioen wat je krijgt als je gewoon blijft werken bij jouw werkgever, dat daar dezelfde verandering in optreedt. Dus dat is een hele andere manier van denken. Maar dat betekent dat de schokken die optreden, en in financiële markten, zoals we al eerder zeiden, die kunnen negatief en die kunnen positief zijn, maar dat die gelijkelijk verdeeld worden, maar gelijkelijk in de zin van dat ze op hetzelfde effect hebben op de uiteindelijke pensioenuitkering.
Dus eigenlijk hou jij een enorm pleidooi om dit heel helder te communiceren en uit te leggen. En dat doen we in een populistisch tijdperk.
Ja, maar ik denk dan, ik ben wetenschapper. En wetenschap is toch gebaat bij transparantie. Dus ik zou dat vooral ook gewoon proberen uit te leggen. En dat is ook echt de oproep die ik ook wel aan de sociale partners wil doen. Probeer nou een helder verhaal te hebben van wat vind je nou in de kern eerlijk delen. Want alle stelsels, ook waar we het dadelijk over zullen hebben, die premieregelingen, die wordt dan vaak geframed als individueel en dat is niet sociaal en niet collectief. Nou, dat is echt allemaal framing, want die kun je net zo collectief en net zoveel risicodelingen toevoegen als je zelf zou willen. Dus daar zullen we het dadelijk over hebben. Maar in de kern is de vraag, we beleggen met z'n allen in, we sparen ons pensioen, voor ons pensioen. Dat geld wordt in een grote pot gelegd en belegd. Als het goed gaat, hoe verdelen we de winst? En als het slecht gaat, hoe verdelen we het verlies? Wat is daar eerlijk? En daar moet je een duidelijk verhaal hebben. En ik zou zeggen, een verhaal waarin je zegt van, nou, uiteindelijk komt die schok, positief of negatief, gelijkelijk terecht in ieders pensioenuitkering. Dat klinkt voor mij heel eerlijk.
Dan is er dus ex ante, dus vooraf geen sprake van herverdeling dan.
En waar je dan voor moet zorgen is inderdaad, en dat is ook wel wat afgesproken is door in het pensioenakkoord, dat er dus geen herverdeling is en dat je geen discussies meer gaat krijgen over dat pensioenfonds besturen met wat beleidsmaatregelen ineens heel veel geld van de ene generatie naar de andere generatie kunnen verschuiven. Want dat is precies waar het in het vertrouwen
van Bas, even gaat, advocaat van de duivel. Als je hier kijkt naar het verleden, dan is toch de track record van als het gaat om pijn nemen, hè, het moet de korte, wat toch een aantal jaren geleden al moest. Nou, het was crisis, dus we zijn allerlei wetsvoorstellen, maar wordt opgeschoven. Als de pijn, volgens mij zei Dijsselbloem het laatst ook bij Buitenhof, in andere woorden, maar ja, dan die korting, die pijn nemen in zo'n stelsel wat jij zegt, een doorontwikkeling of een contract. Ja, als dat niet gebeurt, dan kun je vooraf allemaal hele eerlijke spelregels bedenken. Maar als het in de praktijk niet gebeurt, dan zijn uiteindelijk jongeren weer de klas. Of in ieder geval die pijn wordt doorgeschoven.
Ik ben het helemaal met je eens. Je legt volgens mij de vinger exact op de zere plek en op het moeilijke punt in het pensioenakkoord. Je ziet nou ook dat sociale partners gaan zeggen van ja, we moeten eerst zorgen dat het niet gekort moet worden. Maar dat is geen helder verhaal als je vervolgens net een pensioenakkoord gesloten hebt, waarin je zegt van ja, korten, dat hoort nou eenmaal bij het beleggen op financiële markt. En dat wordt dus een integraal onderdeel van ons contract. Dus als daar geen heldere boodschap komt uit de politiek en de sociale partners samen, waarin we eerlijk zeggen van luister, af en toe als het goed gaat kunnen we met omhoog en als het slecht gaat dan moeten we naar beneden. En op dit moment hebben we nu eenmaal minder geld gereserveerd dan we nodig hebben voor wat we allemaal beloofd hebben. En dan kun je iedereen de schuld van geven of dat nou de ECB is of de pensioenfonds, dat maakt niet uit, maar dat is wel de situatie.
Boekenstein, jij bent het. de schuldige.
Het maakt niet uit wie de schuldige is. Ja. Het is wel zoals het met de situatie is. Dan denk ik dat, en ik neem altijd mijn eigen schoonvader als voorbeeld, die gaat niet snappen dat je tegelijkertijd zegt, we moeten nou allerlei trucs gaan verzinnen om die kortingen te voorkomen en de rekenregels aanpassen. En dan tegelijkertijd geloofwaardig zeggen, en dan gaan we naar een nieuw stelsel en dan gaan we dat inderdaad nooit meer doen. Dus probeer dan inderdaad als sociale partners en politiek één helder verhaal te hebben. Korten hoort er af en toe bij. Dat is een noodzakelijk kwaad. En probeer dan vervolgens uit te leggen wat je bedoelt met eerlijk het verdelen van die tekorten. Ja. En daar moet een duidelijk antwoord op komen. En ik gaf net een suggestie waarin je zegt, van, ja, als er een tekort is, dan wordt dat zodanig eerlijk verdeeld dat uiteindelijk in alle pensioenuitkeringen iedereen er net zoveel last van heeft. Nou, dat zou een helder verhaal kunnen zijn. De politiek mag ook voor iets anders kiezen, wat mij betreft. Maar wel graag een helder verhaal.
Maar je zegt nu even duidelijke oproep, maar de politiek kan ook voor iets anders kiezen. Want is de politiek hier aan zet, of zijn het de sociale partners bij ABP bijvoorbeeld in de pensioenkamer, gaan die dit contract kiezen of bepalen? En
hebben ze de macht toe om dat te doen?
Want ik zou gewoon zelf willen kiezen,
ze kunnen zelf ook dingen doen, toch?
Ik denk dat het eerlijke antwoord is dat nog niemand in Nederland precies weet hoe dit gaat lopen. We hebben in het verleden natuurlijk altijd situaties gehad waarin sociale partners hierover spraken. En iedereen zegt ook, en dat is ook wat het kabinet iedere keer zegt, ja, de sociale partners gaan over het contract. Dat is ook wel een beetje makkelijk gezegd vanuit de politiek, want de politiek gaat natuurlijk wel over de randvoorwaarden van het contract. En die randvoorwaarden, die kun je heel, heel nauw maken of die kun je breder maken. In zekere zin, maar dat geldt voor alle onderdelen in een democratie waarover besloten moet worden, is dat nog allemaal uit te werken. En de vraag is dus, hoeveel contractvrijheid geef je al aan de sociale partners bij het vaststellen van pensioencontracten? En ik denk dat de politiek, en dat staan ook wel in het pensioenakkoord, daar wel een aantal duidelijke statements over. En bijvoorbeeld heel helder is en zegt van ja, we gaan in de toekomst niet meer allerlei tekorten zomaar doorschuiven. Dat staat heel expliciet in het pensioenakkoord. Dat je best van toekomstige deelnemers een bijdrage mag vragen om te zorgen dat de pensioenen van die al ingegaan zijn op peil blijven. Maar die bijdrage mag nooit meer zijn dan 10% van de premie. Nou, je kunt erover discussiëren of 10% een redelijk getal is. Maar dat is in ieder geval wat er op dit moment afgesproken is. En daarmee zorg je dus dat er wel iets doorgeschoven mag worden. Maar dat het ook gewoon helder begrensd is. En ik denk dat dat zelf duidelijkheid geeft.
Dus in dat contract heb je eigenlijk voor 90% eigenlijk een soort persoonlijk pensioen door ontwikkeling van het huidige stelsel, wat je ook voor 10% kan er nog herverdeling zijn dan.
Nou ja, nou ga je al een beetje naar persoonlijk pensioen. Dat klinkt natuurlijk veel meer naar dat alternatieve contract wat erin zit met die premieregeling en persoonlijke potjes.
Ja, misschien is het een mooie stap om die.
En eigenlijk is dat een hele mooie overgang. Omdat die grens van maximaal 10% premiebelasting erin zit. En in die persoonlijke potjes kun je iets vergelijkbaars doen. En dan zie je dat uiteindelijk in de uitkomsten, als je die mensen die contracten verstandig inricht, daar eigenlijk helemaal niet zo heel veel verschillen zijn tussen de zogenaamde collectieve contract en het individuele contract.
Dus allemaal woordkeus, framing.
Het is heel veel woorden, heel veel framing. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Want als je namelijk in de kern kijkt, wat doet een pensioenfonds? Ja, we leggen er met z'n allen premie in. Die premie wordt belegd. En of dat nou een individueel of een collectief contract is, die premie wordt uiteindelijk gewoon in één grote hoop op dezelfde manier belegd. En vervolgens worden daarmee rendementen gehaald. En die rendementen die worden verdeeld over de deelnemers. Dus er is heel weinig verschil tussen het ene contract en het andere contract. Mits ze verstandig ingedeeld zijn.
Oké, maar op voorhand, want ja, ze worden toch als twee contracten gepresenteerd. En volgens mij, als ik het goed heb gelezen, het pensioenakkoord, staat er ook ergens zo'n voetnootje in. Hè? Dus het is het pensioenakkoord, 5 juni, de brief van Koolmees. En daar staat ergens dat dit gedeeld wordt door sociale partners. Behalve, ergens achterin staat er een voetnootje, ja, de paragrafen over keuzevrijheid en de wet verbeterde premieregeling. En zo'n nieuw contract is meer gebaseerd. Hè? Dus voor mij is ook een vraag, ja, bedoelen ze daarmee dat die sociale partners dat nieuwe contract helemaal niet ondersteunen? Of ik weet het niet, hè? Maar ja, misschien heb jij daar idee bij. Ik ben wel benieuwd wat dan die twee contracten, wat dan daar toch de verschillen in zijn. En ook ja, dadelijk voor onze rol, Arend Jan, want wij mogen binnenkort weer bij het bestuur zitten. En we hebben ze de laatste vergadering al bevraagd. In ieder geval van, goh, wij hebben het akkoord gelezen. We zien dat er twee contracten zijn. Maar in uw communicatie lijkt het alsof het één contract is. Hè? Dat is ook een beetje de framing en de feel good show misschien voor de sociale partners. Maar wij zitten er ook om gewoon een ander geluid te laten horen. En ik zou zelf even los, je kunt willen dat je je eigen pensioen kan kiezen. Maar in dat systeem zitten we niet. Dus als we in een systeem zit, dan wil ik in ieder geval het beste contract wat er is. Het zou niet mijn persoonlijke voorkeur zijn, maar dus ik ben heel benieuwd wat dan die verschillen zijn. Kun je ons daarin meenemen, Bas?
Ja, ik denk dat het terecht is dat je erop wijst en dat je ook pensioenfondsbesturen erop wijst dat er inderdaad twee mogelijke contracten zijn. En dat dat dus ook gewoon voor de hand ligt dat je allebei de mogelijkheden onderzoekt voordat je besluit om het ene of het andere te doen. Wat er op dit moment in de wet verbeterde premieregeling, die is er al. En in die zin is dat dus wel een voordeel, want er is al heel veel ervaring mee. Maar er zijn twee dingen die niet kunnen in die contract. En dat is namelijk enerzijds, een beetje technisch, maar het delen van lang levenrisico tussen gepensioneerden en mensen in de opbouwfase. Lang levenrisico heeft te maken, ja, sommige mensen leven langer, sommige mensen leven korter. En je wilt toch niet tegen iemand zeggen van ja, sorry, u leeft te lang en uw pensioen is op. Dus je wilt een levenslange uitkering. Nou, dat risico kan op dit moment niet over de hele populatie gedeeld worden in de wet verbeterde premieregelingen. Dat is relatief makkelijk op te lossen. Daar zijn ook allerlei onderzoeken die daarnaar gekeken hebben. En een van de punten die dus in die kabinetsbrief ook gezegd worden, is dat daar expliciet naar gekeken gaat worden. Het andere punt wat op dit moment niet kan, is dat een premieregeling zoals die nu ingericht is, echt individueel is, in de zin van dat er geen enkele mogelijkheid is dat er iets van een tekort doorgeschoven wordt naar de toekomst. We hadden het net al over, in dat sociale partnerscontract kun je tot maximaal 10% van de premie doorschuiven. En het idee is dat je in de wet verbeterde premieregeling, datzelfde mogelijk maakt. Nou, als je die twee dingen allebei mogelijk maakt, dan zijn conceptueel de randvoorwaarden van die systemen hetzelfde. En als de randvoorwaarden hetzelfde zijn en je richt ze een beetje slim in, dan zijn de uitkomsten ook hetzelfde. Zover zijn we nog niet. Nogmaals, bij de wet verbeterde premieregeling weten we vrij aardig hoe dat moet. Bij het sociale partnercontract moet er nog veel uitgezocht worden. En je kunt het ook zien als je bijvoorbeeld wat gedetailleerder kijkt naar de CPB-sommen. Het CPB heeft een rapport uitgebracht op hetzelfde moment als het pensioenakkoord uitkwam, waar ze ook dat contract, dat nieuwe sociale partnercontract hebben doorgerekend.
Is dat rapport met allerlei voorbeelden van fondsen hoe het uit zou pakken?
Het Centraal Planbureau heeft het alleen gedaan, zeg maar, voor een algemeen fonds in Nederland. Okay. Gewoon de BV Nederland, ja. Heeft dat niet uitgesplitst naar fondsen. Maar wat je daar al ziet, is dat sociale partnercontract, het ZER-contract, dat als je naar hele verre toekomstige generaties kijkt, daar reserveren we meer geld voor. Het heeft dan, met een moeilijk woord, heet dat netto profijtplaatjes. Maar het komt erop neer dat wij daar meer geld voor reserveren dan we op dit moment zouden doen. Maar tegelijkertijd zie je dat ze eigenlijk een iets lager pensioen krijgen. Dat is dus natuurlijk heel raar. Ja. Dat zie je ook. Dat blijkt ook uit de wijze van de risicodeling. Dus ondanks de mooie woorden in het pensioenakkoord dat dan uitgebreide risicodeling is, is dat wel uitgebreide risicodeling die nog niet heel erg doordacht is. Waardoor daar dingen gebeuren dat je dus inderdaad, terwijl je daar meer geld in stopt, je er dan iets lager pensioen uitkijkt. Maar dat zijn allemaal dingen die nog weggepoetst moeten worden.
En qua uitlegbaarheid? Als je het hebt over, we hebben het over de rekenrente-discussie gehad. In de podcast 10 gaf je ook aan, ja, in zo'n meer premiecontract, dan heb je eigenlijk die rekenrente niet nodig voor de waardering. Dus dat is ook een verschil tussen die twee contracten.
Ja, dus als ik net zei van, als je de rekenregels vergelijkbaar optimaal inregelt, dan zijn de uitkomsten wel ongeveer hetzelfde. Maar, je hebt helemaal gelijk, in andere aspecten als uitlegbaarheid, communicatie, begrip, zijn ze wel degelijk heel erg verschillend. Er zijn twee denk ik belangrijke punten daar. Enerzijds heb je dus inderdaad dat het contract van de sociale partners nog steeds die rekenrente. Ja, en zolang je die rekenrente hebt, kun je er ook ruzie over blijven maken. En krijg je dus altijd weer die discussies
daarover. Worden kranten goed gevuld, hè? Kun je dus daar iets krijgen?
Je kunt je afvragen of dat wenselijk is. Maar dus de manier van dat delen van dat renterisico, waar we het ook in die andere podcast over gehad hebben, blijft eigenlijk hetzelfde. Dat is ook een beetje krom, hè? Dus enerzijds hoor je dat mensen kritiek hebben op die lage rekenrente, en anderzijds stellen ze vervolgens een contract voor waar die nog steeds in zit. Dus ja, dat klinkt niet heel erg logisch. Dus dat is in ieder geval één probleem. En een ander probleem is dat je in dat contract van de SER nog wel degelijk iets krijgt als een aanspraak. En dan is de vraag van ja, wat betekent dat nou? En dat is iets heel lastig, denk ik, om uit te leggen aan mensen. Want vroeger was een aanspraak helder. Dat was in ieder geval het pensioen wat je minimaal kreeg. Het was een garantie. Maar ja, daar nemen we afscheid van. Dus het is een pensioen
het
wat
bedrag
je...
bedrag op je uniform pensioenoverzicht. Hè?
Ja, het is de opbouw, de aanspraak wat op je UPO staat. Maar ja, is dat dan een bedrag wat je krijgt met een hele hoge kans? Of alleen maar als het heel erg goed gaat of niet? Dus dat is heel ingewikkeld om daar een begrip voor te krijgen. Dus ik denk dat uitwerken en vervolgens mensen echt inzicht geven in, oké, nou, dit is het pensioen waar je redelijkerwijs op mag rekenen, nog een hele lastige wordt. En ook daarvoor geldt dat dat voor de de premieregeling, ja, dat we daar gewoon veel meer ervaring mee hebben. En dat dat daar dus al iets bekender is hoe je daarmee om kunt gaan.
Samenvattend, u heeft waarschijnlijk een grote voorkeur voor het premiecontract. Vanwege het feit dat er geen rekenrente is. En ook vanwege dat de aanspraak helderder is.
Nee, ik ben een wetenschapper. En wetenschappers hebben geen politieke voorkeuren. Dus ik leg uit waar ik denk dat de verschillen en met name de aandachtspunten zitten. En nogmaals, dat die contracten kun je zodanig inregelen dat ze eigenlijk heel veel op elkaar lijken. En dan is er ook eigenlijk geen reden om er een voorkeur voor te hebben. Maar dat moet wel nog, en dat is op zich ook wel bekend bij de mensen die het pensioenakkoord moeten uitwerken, er moet wel nog heel veel gebeuren. En die rekenrente blijft een aandachtspunt in dat contract. En de communicatie blijkt ook een aandachtspunt in dat CER-contract. Anderzijds, voor de premieregeling, dat delen van dat lang levenrisico tussen alle generaties, dat moet wel degelijk ook nog echt uitgewerkt worden. Dus ook daar liggen nog wel wat vragen.
En als je het hebt over keuzevrijheid, zelf iets meer kunnen inregelen. Er zijn misschien wel meer die zeggen van, nou, ik zou meer zelf willen kiezen. Dat kan gaan van je pensioenuitvoerder kiezen tot, doe mij maar wat eerder wat pensioen of tot een bedrag ineens. Maakt dat uit in die contracten? Of dat je bij de ene meer of minder zelf kunt gaan kiezen?
Uiteindelijk zal daar ook niet zo heel veel verschil in hoeven te zijn. Het kan zijn dat het in één contract iets makkelijker te regelen is dan ander. Als jij bijvoorbeeld een bepaald beleggingsbeleid wilt waarvan je zegt, luister, ik wil alleen maar groene beleggingen en ik wil niet in aardgas beleggen. Ja, als je in een premieregeling zit, dan heb je daar iets meer directere sturing op. Alhoewel uiteindelijk je natuurlijk ook gewoon de collectieve beleggingsmix van het fonds hebt. En dan kun je zeggen, ja, de rendementen van het ene wil ik wel en de rendementen van het andere wil ik niet. Dus dat is denk ik iets makkelijker in te regelen. Maar ik zou dat aan zich geen criterium vinden om te kiezen voor die contracten, omdat je dat uiteindelijk in beide contracten zou moeten kunnen doen. Ik zou echt adviseren aan mensen die in verantwoordingsorganen zitten van, zeg nou tegen je pensioenfondsbestuur, precies zoals je al aangeeft, van luister, jullie zullen toch echt een keuze moeten maken. En die keuze moet onderbouwd zijn, want het gaat over de komende 60 jaar pensioenuitkeringen. Dus dan gaan we niet het ene contract wel alvast doen en het andere contract terzijde schrijven. Dus kijk daarnaar. Die contracten moeten nog het een en ander uitgewerkt worden. En als dat op allebei op een verstandige manier uitgewerkt wordt, dan hoop ik eigenlijk heel diep in mijn hart dat mensen tot de conclusie komen dat er helemaal niet zo heel veel verschillen zijn. En dan zouden we misschien nog wel eens een keer verder kunnen gaan met één enkel contract. Maar dit is heel erg vooruitgedacht en soms zeggen mensen een beetje naïef. We zullen zien.
Maar in politieke zin ben ik zelf een beetje bang dat toch het sociale partnercontract gaat domineren. En dat de reparatie daarvan nog nodig is, of de invulling, dat hebben we nog lang niet gedaan. Hè? Door de indexering is iedereen weer boos geworden en zo. Dit wordt nog een heel gevecht.
Ja, als je kijkt naar de discussie de afgelopen jaren, dan zie je dat er heel veel politiek framing, individueel versus zogenaamd collectief, dat soort zaken, pech en gelukgeneraties. Nou, dat soort termen worden heel veel gebruikt. Je zou kunnen verwachten dat die discussies nog wel even doorgaan. Dus wat wij in ieder geval als wetenschappers dan toch wel proberen is om die discussie helder en zuiver te houden.
En dan zou ik inderdaad zeggen, met deze podcast al heel goed aan bij.
We proberen om die helderheid te zeggen. En ik zou dus inderdaad met name diegenen die het op hoofdlijnen het pensioenakkoord getekend hebben en dat ook moeten gaan uitvoeren, zeggen van, ga nou nadenken over wat bedoel je nou met eerlijk delen over alle generaties van een risico. En als je dat eenmaal vastgelegd hebt, dan volgt eigenlijk min of meer automatisch van, ja, wat dan de rekenregels moeten zijn. Maar ga je niet van tevoren al vastleggen over allerlei ingewikkelde dingen als de rekenrente moet per se omhoog. Of de rekenrente moet per se dit blijven. Ik hoor ook wel discussies over systemen waarin dan gespreid moet worden. En dan kun je open spreiden en gesloten spreiden. En dan zijn er wel andere mensen die dan een halve open spreiding voorstellen. Dat zijn allemaal hele technische, instrumentele discussies.
Maar inderdaad, hoe is dit nog te begrijpen voor al die, we zitten bij AWP, voor al die ambtenaren, onderwijzers. Ik bedoel, pensioen is vaak al een ver van je bedshow nu. Nu is er een pensioenakkoord. Mensen, als ze al meegaan, dan hebben ze het over, nou, we krijgen er wat bij of er moet wat af. Daar is commotie over, die reken. Hoe krijg je dit zo, of moet je dit misschien niet willen uitleggen? Want ik zou eigenlijk denken, Hoe worden deze mensen meegenomen in zo'n proces? Want dit gaat allemaal via stuurgroepen, expertgroepen. Er gaat natuurlijk weer jaren over gediscussieerd worden. Maar ondertussen, de wereld draait door. Maar de bonden die zitten aan tafel aan de werkgevers. Maar er zijn zeker ook bij het AWP een hele hoop mensen. Nou ja, onze fractie is van die onafhankelijke groep die daar helemaal niet bij aangesloten is. Dus is het dan echt zo dat die dagen over een paar jaar horen, jongens, dit is de uitkomst en daar moet je het mee doen? Dat kan toch haast niet? Dit gaat over enorm veel geld, toch?
Het gaat over enorm veel geld. Als het eerste college ieder jaar wat ik geef aan studenten over pensioenen, dan zeg ik altijd van Nederland heeft een probleem met pensioenen wat de rest van de wereld niet begrijpt. Want de rest van de wereld kijkt naar ons en zegt, hebben jullie armoede onder ouderen? Nee. Hebben jullie dekkingsgraden die laag zijn in het pensioenfonds? Dus nou ja, als het tegen zit, zijn ze 94%, 92%, maar lager krijgen wij niet. Andere landen zitten op 40%. Hebben jullie dan die lage dekkingsgraden of die hoge dekkingsgraden wegens een onrealistisch hoge rekenrente? Nee, ook niet. Dus de rest van de wereld snapt echt iets waar wij een probleem hebben. De kern van het probleem, in mijn ogen, zit, we hebben met z'n allen 1500 miljard gespaard. Maar we zijn vergeten om af te spreken van wie dat geld nou precies is. En dus krijg je iedere keer discussie waarin iedereen zegt van ja, nee, maar ik wil iets meer of ik wil iets minder. En dat is in de kern natuurlijk wat ouderen zeggen. Van, ja, wij hebben dat gespaard en dan worden onze pensioenen gekort. Dat is oneerlijk. Nou, dat gevoel snap ik heel goed. En van wat jongeren zeggen van ja, maar als we iedere keer met die regels gaan marchanderen, ja, dan zal er straks voor ons gewoon niks meer over krijgen. Nou, die zorg, die snap ik ook. Dus om antwoord te geven op jouw vraag, het is denk ik echt noodzakelijk dat er een helder verhaal komt uit de stuurgroep, als we die er maar even daar verantwoordelijk voor maken, die zeggen van luister, in de toekomst gaan wij tekorten eerlijk verdelen en we gaan overschotten eerlijk verdelen. En wat we met eerlijk bedoelen is dit. En daar moet een heldere boodschap komen en daar zijn verschillende mogelijkheden om daarover na te denken. En vervolgens volgt dan wel hoe je dat in rekenregels kunt vangen. Maar daar wil je mensen natuurlijk niet mee lastigvallen.
Je zou het dus willen depolitiseren. Hè? Dat is eigenlijk ja. Het verhaal. Maar het probleem is dat A, ook de politiek durft natuurlijk niet op de stoel van de sociale partners. Dit zijn heel voorzichtig. Dat ligt juridisch natuurlijk ook zo. Hè? En B, ja, ik zie de vakbonden zelf nou niet zo verschrikkelijk moedig zijn naar een achterban. Hè? Het is veel makkelijker om te zeggen van ja, die korting, ik ga ervoor zorgen dat die korting niet doorgaat.
Nee, maar ik denk dat, maar dat geldt niet alleen voor de vakbonden, dat geldt voor alle partijen die daar aan tafel zitten, dat ze zichzelf inderdaad moeten afvragen van hoe gaan we dan Nederland verder helpen
met
het helder verhaal. En nogmaals, wat ik al eerder zei, partijen die zeggen van we gaan nu alles uit de kast halen om kortingen te voorkomen. Terwijl je net zelf een handtekening gezet hebt onder pensioenakkoord waarin staat dat kortingen gewoon erbij horen als het tegen zit. Ja, dat snapt de gemiddelde Nederlander niet. En als je daar geen helder verhaal over vertelt, dan zie je het slecht aflopen met het vertrouwen in de hervorming. Dus daar zal een duidelijk verhaal moeten komen. Dat is ook mogelijk. Ik bedoel, als je daar wetenschappelijk naar kijkt, dan zie je, hè, nogmaals, we kunnen het niet leuker maken dan dat het is. Hè. Dus als de rente laag is, is de rente laag, dat is vervelend. Maar we kunnen dat wel eerlijk met elkaar delen, die risico's.
Ja, dus dit is het eerste agendapunt voor de stuurgroep. Die heb jij net meegegeven, denk ik, toch?
Ja, en ook voor ons. Ja.
Ja?
Beste luisteraars, dit was podcast nummer 11. Wij hopen misschien wel binnen een maand, binnen twee maanden, podcast 12.
Ja, dit smaakt naar meer, hè? Gewoon
dit smaakt naar meer.
Duidelijke uitleg over hoe pensioenen werken. Dus dank Bas.
Het lijkt mij ook goed om goed contact te houden met Bas. Vind je niet?
Zeker.
Hartelijk dank voor je bij.
Graag gedaan.